Ik heb een paar dingetjes nog gekregen en daar wil ik ook iets van doorgeven. U hebt niks gezegd over de vrijsteden. Die komen in het boek Deuteronomium nadrukkelijk voor in hoofdstuk 19. En mijn antwoord is nee, dat heb ik niet gedaan. Want die kom ik ook tegen in het boek Jozua. Dus ik heb het even gespaard. En wie wat spaart, heeft wat. U zegt, ja, maar ik ga het nu graag willen weten. Nou, dat kan, maar dan moet u langs een ander kanaaltje. Misschien even via broeder Rob. Dan die regelt wel iets. Wilt u nog iets zeggen over die koning? Daar ga ik ook iets over zeggen. En in Richteren komt het volk of de stam Midianieten voor. Heeft dat iets te maken met Midian waar u het over had? Ja. Midian is de stam waar Mozes zijn schoonvader de priester was. En waar Mozes zijn vrouw dus kennelijk vandaan kwam. En de stam Midian kom je vaker in de Bijbel tegen, de Midianieten. Met name in Richteren 6, want daar zal de vraagsteller wel over schrijven, Midian 6. Daar zijn het de Midianieten die de baas zijn geworden en die alles al aan het roven zijn. En Gideon moet dan strijden tegen die Midianieten. En dat is de stam Midian. We denken dat het Saoedi-Arabië is. Nu, het Saoedi-Arabië van nu, dat zouden dan de Midianieten van toen of... In elk geval hebben ze daar gewoond. Het is dus niet een stam in de rij van Israël. Alhoewel een paar Midianieten, Hobab, zwager van Mozes, zoon van diezelfde priester van On, is wel meegegaan naar het land. En het is heel merkwaardig dat in het boek Richteren, niet alleen de Midianieten voorkomen, maar dat zelfs een vrouw een tentpin door het hoofd timmert van een generaal, van Sisera, en dat was, die mevrouw was van de Midianieten. Dus het is, je komt het in tweeërlei vorm tegen als tegenstander en als voorstander. En dat maakt het niet makkelijker, maar dat is wel wat er echt van te vinden is. Goed, tot zover dus deze vraag over Midianieten. Dan nog een vraag over die koningen. Misschien wilt u dat met me opslaan. Ik heb het niet met u gelezen, maar het is misschien wel fijn om het te lezen. Deuteronomium 17, als u een Bijbel hebt. Anders probeer ik het luid en duidelijk voor te lezen. Deuteronomium 17... Vers 14. Wanneer gij gekomen zijt in het land dat de Heere uw God u geven zal, dit in bezit genomen hebt, daarin woont, dan zult dan, en gij dan zoudt zeggen, ik wil een koning over mij aanstellen, zoals alle volken rondom mij hebben, dan zult gij over u de koning aanstellen die de Heere uw God verkiezen zal. Uit het midden van uw broeders zult gij een koning over u aanstellen, geen buitenlander die uw broeder niet is, zult gij over u mogen aanstellen. Maar hij zal niet veel paarden houden en het volk niet naar Egypte terugvoeren om zich veel paarden aan te schaffen. Want de Heere heeft tot u gezegd, op deze weg zult gij nooit meer terugkeren. Ook zal hij zich niet vele vrouwen nemen, opdat zijn hart niet afwijken. Ook zal hij zich niet te veel zilver en goud vergaren. Wanneer hij nu op de koninklijke troon gezeten is, dan zal hij voor zich een afschrift laten maken van deze wet, daar heb ik het wel over gehad vanavond, welke bij de Levitische priesters berust. Dat zal hij bij zich hebben en daarin zal hij lezen gedurende heel zijn leven om te leren de Heere zijn God te vrezen. Door al de woorden van deze wet en al deze inzettingen naastig te onderhouden, opdat zijn hart zich niet verheffen boven zijn broeders. En hij van het gebod niet afwijken naar rechts of naar links, opdat hij lange tijd koning mogen blijven, hijzelf en zijn zonen te midden van Israël. Nou, dat mag u vastknopen aan het koningschap van Saul, hoe dat ontstaan is. Dat mag u vastknopen aan David, het koningschap van David. In elk geval heeft de Heere gezegd, een koning onder jullie kan. Ik wil hem zelf aanwijzen, zegt de Heere. Dus het was niet zo dat ze zeggen, nou, laat die en die dat maar doen. De Heere zou zelf duidelijk maken wie dat zou zijn. Nou, dat is hoe gebeurd. En als dat niet nagevolgd werd, ging het altijd mis. En zo'n koning zou dus niet veel paarden moeten houden. En dat is omdat het paard en zijn ruiter in de zee gestort is. Omdat de Heere duidelijk wil maken dat Egypte destijds een legermacht had met enorme aantallen paarden. Dat blijkt niet alleen hieruit, maar ook uit andere geschriften dat Salomo zelf naar Egypte gaat om paarden te kopen. Het paard is het strijdmiddel geweest. De tank van vroeger, zal ik dat zomaar eens zeggen. Die ijzeren strijdwagens die komen ook later, maar er zaten ook paarden voor. Dus het was duidelijk zo dat het paard in de strijd een bijzondere plek had. Ik kan u daar een hele verhandeling over vertellen uit het boek Job. Hoe een paard hinnikt, hoe een paard de strijd als het ware opsnuift en niet meer te houden is. Hoe zo iemand daar tegenaan gaat, op een enorme, als het hoorngeschal klinkt, dat een paard dan niet meer vast te houden is, dat hij bij wijze van spreken in de startblokken staat om te gaan. Nou, dat vindt u allemaal in Job heel bijzonder omschreven. En ik heb wel eens heel ondeugend een verhaal gehouden over hetzelfde boek Hooglied, waar de bruidegom zegt, ik vergelijk u met een merrie voor farao's wagens. Vroeger heette dat bij ons op het dorp, ik heb een paard van een vrouw. Het was niet zo positief hoor, dat was negatief. Ze zeiden het anders in het Grunnigs, een peert van wief. Maar dat betekent in de taal van de schrift toch van niet meer te houden als het hoorngeschal klinkt. Als het bazuingeschal des Heren klinkt, niet meer te houden. Dat zijn hele bijzondere uitdrukkingen. Maar dan moet je dat niet eerst in het ludieke getrokken hebben. Dan moet je dat zo laten staan en dan wordt het echt iets bijzonders. Maar hoe dan ook, de paarden hebben te maken met strijd. Met het geluid van de bazuin. En met allerlei activiteiten. En de koningen van Israël mochten niet uit zijn op strijd. Daarom is de koning van Israël de vredevorst. Shalom, Salomo, nooit gestreden voor zover wij weten. En de vredevorst, onze Heer Jezus, zal regeren en dan zullen ze de strijd niet meer leren. En de wapens worden omgesmeed. Zwaarden worden ploegscharen, speren worden snoeimessen. Die taal, ja, daar moet je misschien een keer doorheen prikken, maar het is de hele Bijbel consequent hetzelfde. Strijd, de paarden, nee, dat niet meer, het is anders. En die koning, die moet dan op de koninklijke troon zitten en die zal voor zich een afschrift van de wet des Heren bij zich hebben. En hij moet er elke dag in lezen. Hij moet het bestuderen, hij moet de Heere leren kennen en hij moet de Heere vrezen. De Heere vrezen betekent in de taal van de Bijbel nooit dat je bang bent voor de Heere, maar altijd dat je eerbied hebt voor de Heere, ontzag hebt voor de Heere. De vrezen des Heeren is nooit angst voor de Heere, maar altijd ontzag, eerbied voor de Heere. En dat is een hele belangrijke, dat je ontzag hebt voor de Heere, eerbied hebt. Ik denk niet dat mijn kinderen bang voor mij zijn, dat hoop ik in elk geval niet. Maar ik voel toch aan dat ze wat ontzag hebben, wat eerbied hebben. En dat is geen angst, dat is heel wat anders dan angst. Respect, nou dat is misschien het makkelijkst voor ons om te begrijpen. Respect voor de Heere hebben. Angst voor de Heere is nooit goed, maar eerbied hebben of ontzag, vrezen des Heeren, Die maakt trouwens ook rijk en zo. Dus niet de angst voor de Heere maakt rijk, maar het respect hebben voor de Heere, dat maakt echt iemand rijk. Nu, zo'n koning op de troon, maar het ging mij vanavond dan om die term van aan onze huizen, dat noemen ze mazouza, weet je wel, zo'n klein kokertje, soms in hout gevat of in koper gevat of zilver gevat of nog meer in goud gevat. Dat ligt aan de welstand, aan wat je kunt ophoesten. Maar toch, in zo'n kokertje, een klein stukje uit de wet des Heren, als een soort uiterlijk getuigenis, hier heerst het woord des Heren. Nou, de koning zat op de troon en hij had een afschrift van de wet bij zich. En hij zou deze wet ook moeten lezen, alle dagen, naastig onderzoeken en ook onderhoudende inzettingen, opdat zijn hart zich niet zou gaan verheffen. Een koning zou ook nooit arrogant ver boven het volk verheven kunnen zijn. Hij moest eenvoudig blijven en hij moest niet afwijken. Nu staat er dus natuurlijk maar één koning te boek, en dat is onze Heer Jezus, de koning der koningen, de Heere der Heren. En die zegt, leert van mij dat ik nederig ben en zachtmoedig. En hij zegt, mag ik het zeggen met een tekst uit Jesaja 50, elke morgen wekt u mij het oor, en ik heb gehoord zoals leerlingen doen. De Heere heeft geluisterd naar het woord van de Heere. Dus hij heeft dat echt ook waargemaakt. En hij wil ook dat wij dat, daar waar wij misschien een verantwoordelijkheid hebben, waarmaken. Waar heb ik verantwoordelijkheid? Nou, gezin, naar je kinderen toe. Als je iets doet in kinderwerk, naar die kinderen toe. Ook al zou je nooit getrouwd zijn, dan is het toch misschien een taak. Of naar vrouwen, naar mannen, naar wat, waar je maar verantwoordelijkheid hebt. Dat wat de Heer je heeft toevertrouwd, daar zou dus een stukje leiding mogen zijn. Maar dat leiding geven wordt eigenlijk heel precies omschreven van zo bedoelt de Heer het. Zo mag het. En zo is het ook zegenrijk. Zo is het ook heel uniek en heel bijzonder. Zo wil de Heer dat wij elkaar dienen en elkaar ook bejegenen. De Heere zegene ons zo met elkaar.